Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 48, vers 1 tot en met 13. Jeremia 48, vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen, psalm 122, vers 3. Psalm 95, vers 1, 4 en 5. Psalm 66, vers 5. Psalm 73, vers 14. Het te lezen schriftgedeelte, Jeremia 48, vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen, psalm 122, vers 3. Psalm 95, vers 1, 4 en 5. Psalm 66, vers 5. Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Die is het geborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 122 vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. En wat er verder volgt in het derde vers van de 122e psalm. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Jeremia. En daarvan het 48e hoofdstuk. En daarvan nader de eerste 13 versen. Dus de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in Jeremia 48 vers 1 tot en met 13. Doch vooraf stellen wij ons op de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Tegen Moab zegt de Heere der Iskaren, de God Israëls alzo: Wee over Nebo, want zij is verstoord. Kiriat Aim is beschaamd, zij is ingenomen, de stad des hoge vertreks is beschaamd en verschrikt. Moabs roem van Hesbon is er niet meer, zij hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende: Komt en laat ons haar uitroeien, dat zij geen volk meer zijt. O gij, o Madmen, zijt nedergehouden geworden. Het zwaar zal achter u heen gaan. Er is een stem des gekrijzen van Horenaim. Verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken. Haar kleine kinderen hebben een gekrijt laten horen. Want in den opgang van Luhit zal het geween bij geween opgaan. Want in den afgang van Horenaim hebben Moabse wederpartijders een jammer geschreeuw gehoord. Vlucht, red uw lieder ziel, en word als een heide in de woestijn. Want om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten zult gij ook ingenomen worden. En Kamos zal heen en uitgaan in gevangenis, zijn priesters en zijn vorsten tezamen. Want de verstoorder zal komen over elke stad, dat niet één stad ontkomen zal, en het dal zal verderven, en het evenveld verdeld worden. Want de Heere heeft het gezegd: Geef Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan, en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in denzelfde wonen. Vervloekt zij die des Heeren werk bedriegelijk doet, ja, vervloekt zij die zijn zwaarte van het bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aangerust geweest, en hij heeft op zijn heffen stilgelegen. en is er van vat in vat niet geliederd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten ledigen en hun liederflessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos, gelijk als het huis Israëls beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun lieder vertrouwen tot zover.
Laten we trachten, gemeente, om samen Gods heilige aangezicht te zoeken in een gemeenschappelijk gebed, om de Heere zijn onmisbare zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Het is hier in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons aan de morgenuren van deze dag, de eerste dag van de pas begonnen week, uw dag nog samenbrengt aan deze plaats des gebeds. Ach, Heere, dan wilt u nog bemoeienissen met ons houden. U geeft ons nog een uur van afzondering. En dat in onderscheiding van zoveel anderen in ons vaderland die deze dag doorbrengen naar het goeddunken van hun boos en verdorven hart. En Heere, dan wilt u nog arbeid en kosten leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen. Geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. En hoe menigmaal, Heere, hebben uw woord al niet horen verkondigen. Wat een arbeid wilde u al niet aan ons besteden. Hoe vaak al niet geklopt aan de deur van ons hart en u staat er nog. En u klopt nog. U waarschuwt nog. U lokt nog. En ook vanmorgen, Heer, laat uw woord weer verkondigen. Och, het moest ons toch wel een wonder zijn, maar we zijn er van nature zo blind voor. Dat uw goede tierenheden nog over ons zijn uitgestrekt en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. O Heere, open onze blinde ogen ervoor en dat er vanmorgen zouden mogen zijn, Heere, die dat moeten beleiden, die vanmorgen in de kerk zit en voor wie het een wonder is, dat ze het daglicht weer mochten aanschouwen en dat ze nog mochten opgaan naar uw bedehuis. Niet verdiend, want we hebben de dood verdiend. En dat dat oordeel nog niet voltrokken is. Dat u nog uitstel geeft, maar uitstel is geen afstel. Dat we ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Want de wel aangename tijd, de dag der zaligheid, die gaat als kaf voorbij. Het is maar een ogenblik dat we hier zijn. In dit lieflijke heden der genade. De eeuwigheid is zo dichtbij. De rechterstoel van Christus. En voor die rechterstoel moeten we immers allen zonder onderscheid geopenbaard worden. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed of het zij kwaad. Ach, Heere, dat de schrik des Heere toch zou mogen bewegen tot het geloof. Dat de rust zou mogen worden opgezegd. Dat we een heilige haast in ons leven zouden mogen gaan leren kennen. Gedenk zo aan de gemeente, Heer. Gedenk ook aan uw erfdeel in het midden van de gemeente. Het steunsel in de Haagijk, zou het er nog mogen zijn, Heer. Dat overblijfsel naar de verkiezing van uw genade. Want u gaat ook door met uw kerk vergaderend werk en u houdt uw kerk in stand. Zouden er ook vanmorgen 2 of 3 in uw naam vergaderd mogen zijn? Wat zou het groot zijn, Heer? En dan zullen we ook werken op de kansel. Want dan zijn er nog afnemers. Dan is er nog een hongerig volk. En waar die honger nu wordt gemist en die wordt van nature bij ons gemist, zou u zelf die honger, Heer, nog willen verwekken. Die honger en die dorst naar u. die honger en die dorst naar de gerechtigheid van Christus. Want Heer, u zegt het zelf, zalig zijn zij die hongeren, want zij zullen verzadigd worden. En gaat u ze toch verzadigen in uw bedehuis. Ach, Heer, waar die honger gemist wordt, werken toch door de bediening van uw geest. En zou u ons zo willen gedenken, zoals we hier mochten samenkomen. Maar zou u ook willen zijn met diegenen die niet in staat waren om op te gaan naar uw bedehuis. Degenen die oud zijn geworden. Want bij de ouderdom komen de lichaamsgebreken toch meer en meer openbaar. En ach, Heer, en dan niet meer op te kunnen gaan naar uw bedehuis. Misschien tientallen jaren onder uw woord gezeten en u oud geworden. En u kan die gang naar uw bedehuis niet meer gemaakt worden. Vanwege de zwakheid van het lichaam. Heere, zou u nog willen gedenken. Ook als thuis wellicht mag worden meegeluisterd voor de kerktelefoon. Zou u de prediking nog willen heiligen aan het hart. Ook aan de avond van het leven. En zou u de valse rust willen opzeggen. En een heilige onrust in het leven willen werken. Gedenk ook aan de zieken, heren. In het midden van de gemeente. Ach, zou u ook die weg nog willen gebruiken. Waren er geen zonden, dan waren er immers ook geen wonden. Het is alles vanwege het feit dat wij tegen u hebben gezondigd. En om nu bepaald te worden door de gevolgen van de zonde bij de diepe oorzaak. De zonde zelf. Zou u het nog willen geven, heren. Dat toch een gezegende ziekte zou mogen zijn. Die uitdrijft tot u. En die verbindt aan u. Om u aan te roepen in de dag der benauwdheid. Want u zegt het zelf. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Ach, Heer. Zo zijn er veel zorgen, veel nood in het midden van de gemeente. Zou u willen gedenken. Aan de rouwdragende ook in het midden van ons. Waar verliezen werden geleden. Waar lege plaatsen zijn gekomen. Ach, Heer. Die lege plaatsen die kunnen wij nooit vervullen. Dat is onmogelijk, maar u kan het wel. En dat zou toch het allergrootste zijn, Heer. Dan kunnen we veel verloren hebben. Maar dan kunnen we alles terugkrijgen. Want u bent het toch alleen, Heer, die ons heil kan volmaken. En zou u dat toch willen betonen? Gedenk hier aan degenen die grote zorgen hebben. Ach, dan weten we het ook als we dan opgaan naar uw bedehuis. Dan kunnen we met zulke zorgen bezet zijn. Onder de prediking van uw woord. Dat de aandacht ervan wordt afgetrokken. Waar zou u vanmorgen eens willen geven, Heer? Dat er een goede aandacht mag zijn. En dat we met alle zorgen, moeite en verdriet aan uw voeten terecht mogen komen. U aanschouwt het opdat we het in uw hand zouden geven. Ach, zou u dat ook nog willen betonen aan de morgenuren van deze dag. Gedenk aan ouders die zorg hebben over hun kinderen. Juist in onze tijd, de jonge gezinnen. We dragen ze op aan u, den Heer. Ach, zou u erover willen waken, Heer. Geef de ouders toch dat ze bedeeld mogen worden met de tere vrezen van uw naam. Stort uw liefde toch uit in het hart. Dat ze u lief mogen hebben boven alles, Heer. Dan krijgen ze ook de kinderen lief. Dan krijgen ze ook de kinderen in het verborgen op te dragen aan de troon van uw genade. En dat er ook maar veel gebed zou mogen zijn, Heer, voor de opgroeiende jeugd. Of dat u ook daar nog zou willen werken. Of dat u ook daar nog zou willen trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar genade ligt. Gedenk aan ons arme vaderland, Heer, wat steeds verder wegzinkt. In het moeras van wetteloosheid en normloosheid. Zou u er nog over op willen staan, Heer? O, zou u ook getrouwheid willen geven in de ambtelijke bediening. Bij al uw gane getrouwe dienstknechten. Die kwam te roepen, kwam uit te stoten in uw wijngaard. Om dat heerlijke, maar ook dat zo verantwoordelijke werk te mogen verrichten. Heren, zou u zichzelf willen aangoeden met kracht uit de hoogte. En zou u ook vanmorgen hier in ons midden willen zijn? Ach, Heer, we hebben het al gevraagd. Zou u nog willen geven dat er nog een erfdeel van u mag zijn? Dat er nog een biddend volk mag zijn opgekomen? Of dat u zelf, Heer, ons zou willen geven de opening van uw woorden, want die zal alleen gewis. Gelijk een licht en duister op doen klaren, want, Heer, ach, wie zijn we toch in onszelf? Maar zou u zelf eens licht willen geven over uw eigen woord ook vanmorgen weer. Opdat we zo, Heer, vanuit uw woord de gangen en de wegen zouden mogen verklaren die gij met uw Sion komt te houden, met uw kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En u gaat nu nog door met uw werk, o wil het ook vanmorgen nog betonen. Help, sterk en ondersteun nog, Heer. Zou u zelf uw geest willen paren aan de bediening van uw woord in zijn zaligmakende werking. Opdat zo, Heer, nog vijanden zouden mogen worden neergeveld op het slagveld van vrije genade. En opdat uw volk zou mogen worden versterkt in het allerheiligst geloof. Ach, Heer, en opdat boven alles uw naam alleen de eer en de roem zou mogen ontvangen, wij vragen dit genadiglijk van u. Om de Heer Jezus wil. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen van Psalm 95, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En dan het vierde vers, want Hij is onze God en wij, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En op het vijfde vers, verhard u niet, neemt zijn gena. Ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 5 en ondertussen, krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegene u en Hij zegene uw gaven. Gemeente, Gods woord leert ons dat de tegenspoeden van de rechtvaardige velen zijn. Maar dat de Heere hen uit die alle redt. Daar staat geen punt. Maar het is toch wel wonderlijk, hè? Dat de tegenspoeden van de rechtvaardige velen zijn. Had u dat niet verwacht? Want de rechtvaardigen, dat zijn toch mensen, het woordje zegt het al, hè, die in een rechte verhouding tot God staan. En dat staat een mens van nature niet, hè. Dat stond hem in het paradijs wel. Daarom spreken wij over de staat der rechtheid. Daar stonden wij in een rechte verhouding tot God. Maar door de zonde is die verhouding verstoord. Zijn we onrechtvaardig. En kunnen we niets anders doen dan zonde. Zijn we enkel ongerechtigheid. Dat betekent, zijn we niet recht meer. Krom. Een krom en verdraaid geslacht, zegt Gods woord. Dat zijn we geworden. Maar waar de Heer nu genade heeft verheerlijkt, dan zou je zeggen, maar dat wordt anders. Van de rechtvaardige geldt toch, en al wat hij doet zal wel gelukken. En toch. Dus tegenspoeden des rechtvaardigen, die zijn velen. Ja, de Heer, die tuchtigt juist zijn liefste kinderen. Zeker. Het leven kan zo geheel verschillend verlopen. Het gaat over het leven van Gods kinderen. Ook daarin is de Heer de vrijmachtige. Misschien heb je het wel eens gehoord. Er zijn er die worden door het leven gedragen. Maar ze zijn er ook die worden door het leven geslagen. Dat is een onderscheid ook tussen Gods kinderen. Maar van de meeste van Gods kinderen geldt toch wel dat ze door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk God. Ze krijgen er allemaal wat van mee, de een meer dan de ander. Asaf die kende er ook wat van, hè? En dan zag hij op de goddeloze en dan ging het van binnen borrelen. Toen kwam de vijandschap tegen God openbaar om God nu God te laten. Kijk, dat hebben wij verleerd sinds wij in paradijs gevallen zijn. God God te laten. Dat hij nou de vrijmachtig is en dat hij kan doen al hetgene wat hem behaagt. En als Asaf dan kijkt op de goddeloze, dan kan hij zichzelf maar niet voorstellen. Dan zegt hij, zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Want ze zijn goddeloos. En nochtans hebben ze rust in de wereld. Dan gaat het de goddeloze voor de wind en dan lijkt het net of dat Gods kinderen alles tegen zit. Dat dacht Jacob ook, hè? Hij zei, al deze dingen zijn tegen mij. En hij verstond niet wat apostel Paulus later mocht schrijven. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan kunnen wij zeggen, het is tegen ons. Maar dat het juist voor ons is. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hen de Heer. Hé, dan kan je beter met Gods volk in de tegenspoed zitten dan met de goddeloos in de voorspoed. Dat heeft Asaf ook gezien. Want hij zegt, Heer, en dat heeft hij gezegd toen de Heer hem meenam in zijn heiligdom. En toen hij hem ging wijzen op het einde van de goddelozen. Dus niet op ter leven, nee, ter einde. Dan konden ze in het leven voorspoed hebben. En toen heeft hij gezegd, Heer, u zet ze op gladde plaatsen. Nou, wat een gladde plaats is, dat weten we wel. Hè? Daar glij je uit, daar ga je onderuit. U zet ze op gladde plaatsen. En ze vallen om nooit meer op te staan. Dat is het einde van de goddeloos. Heeft de Heer Jezus eigenlijk ook geleerd, hè? In die gelijkenis, die kent u natuurlijk wel, hè? Jonge mensen, die kennen jullie wel, hè? Die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Het leek hier allemaal zo goed, hè? Totdat het stervensuur kwam. En dan moest je kijken aan de andere kant. Asaf zegt het ook, hè? Totdat ik in uw heiligdom inging. Moest je kijken aan de andere kant. Dan wordt daar die arme Lazarus gedragen. In de schoot van Abraham door de engelen. En die rijke man. En zijn ogen opslaande was in de eeuwige pijn. Het grote onderscheid. Kan je beter met Gods volk in de onrust zijn. Maar van nature kennen we die onrust niet. De mens zo dodelijk gerust. Nou, daar willen we vanmorgen in zijn ogenblik bij stilstaan. Naar aanleiding van de woorden van onze overdenking die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen, namelijk Jeremia 48. En dan het 11e vers. Dus we zullen vanmorgen een ogenblik stilstaan bij Jeremia 48, het 11e vers. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor dit morgenuur. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Het gaat vanmorgen over de rust van Moab. En dan willen we samen stilstaan bij een viertal gedachten. In de allereerste plaats letten we op de duur van die rust. In de tweede plaats staan we stil bij de oorzaak, bij de aard van die rust. In de derde plaats letten we op de oorzaak van die rust. En in de vierde plaats staan we stil bij de gevolgen van die rust. Dus het gaat over Moab's rust. In de allereerste plaats staan we stil bij de duur van die rust. We lezen in de tekst: Moab is van zijn jeugd af aan gerust geweest. In de tweede plaats letten we op de aard van die rust. Want we lezen: en hij heeft op zijn heffen stilgelegen. In de derde plaats de oorzaak van die rust. En hij is van vat in vat niet geledigd. Hij heeft niet gewandeld in gevangenissen. En in de vierde plaats de gevolgen van die rust. En daarom is zijn smaak in hem gebleven. En zijn reuk is niet veranderd. Gemeente, het gaat vanmorgen over Moab. Jeremia is geroepen al in de tijd van koning Josia om te profeteren tegen Juda en Jeruzalem. En dat was nog een gezegende tijd, de tijd van koning Josia. Maar dat heeft hij ook meegemaakt, dat koning Josia sneuvelde. Ook alweer zoiets onbegrijpelijks, gemeente. Die man die was nog geen 40 jaar oud en toen sneuvelde die al. Een godvruchtige koning. Eén van de laatste godvruchtige koning van het tweestammenrijk. Hè? Want daar profiteerde Jeremia, tweestammenrijk. Hij is gesneuveld in de strijd tegen farao Necho. Ja, en hoe ging het toen met volk, hè? Tijdens de regering van koning Josia was het een gezegende tijd. Heeft het volk gereformeerd. Heeft de tempel heeft hij gerestaureerd. De dienst der Heren die werd onder koning Josia weer hersteld. Van jongs af aan mocht hij de Heren al vrezen. En nou wordt zo'n godvruchtige koning wordt weggenomen. Nou komt er maar op aan, weet je wat op aankomt? Daar komt het voor u en mij ook op aan. Dat is het allerbelangrijkste. Dat het de zaak van het hart is. Uiterlijke reformatie, dat is groot. Maar het heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Wel voor de tijd. Maar niet voor de eeuwigheid. Nou, en dat blijkt wel, hè. Het is een uitwendige reformatie geweest. Want weet je wat koning Josia nu niet kon bereiken? Het hart van zijn onderdanen. Een onmogelijke zaak, dat kon hij niet. En die koning Josia, die koning onder Israël, hè, die wezen heen naar Christus. Die eenmaal zou komen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid heeft hier gezien. Over die koning gaat het. Moet u altijd goed onthouden. En die koning, die is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En weet je wat die koning nou kan doen, hè? Die koning die kan onwillige gewillig maken. Die heeft nou ook zeggenschap over het hart. En dat is zo voornaam, hè? Hartvernieuwende genade kan hij bewijzen. Want hij heeft de geest verworven. Is een zaligmakende bediening. En die kan het hart van de zondaar bearbeiden tot zaligheid. Dus Josia die kon het hart van zijn onderdanen niet bereiken. Had hij wel graag gewild ook. Maar meer dan Josia is hier. Nou, en die gezegende regering van koning Josia, die heeft Jeremia wel meegemaakt. Maar ook hoe dat volk daarna weer helemaal gedeformeerd is. Dat volk dat zonk gelijk weer weg in de afgodendienst. Het ging van kwaad tot erger. Zie je wel meer als de rem erop gaat op de helling en hem eens loslaten. Dan gaat het veel harder. O, wat was de afval toch groot van de levende God. En Jeremia die heeft meegemaakt dat dat volk werd weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Was een oordeelsprofetie. Profeet. Hij moest achterblijven in Jeruzalem. Om daar het oordeel te verkondigen. En werd zijn prediking geloofd? Nee. Ze geloofden het niet. Ze zeiden, zou de Heere dan werkelijk afbreken wat hij zelf gebouwd heeft? En zou hij dan werkelijk uitrukken wat hij zelf geplant heeft? De Heere die heeft toch dat volk van Israël zijn wijnstok geplant in het land Kanaan. In dat land vloeiende van melk en honing. En de Heere die heeft daar toch zijn tempel laten bouwen. De Heere die woonde daar toch te midden van dat volk. Maar dan zegt de Heere die zegt tegen Baruch. En dat is de schrijver van de profeet Jeremia. Dan zegt hij, wat ik geplant heb, dat breek ik af. Dat ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. De Heere die gaat met zijn oordelen komen. Dan konden ze wel roepen, dat is in de tempel, dat is in de tempel, dat is in de tempel is deze. Maar God was er al lang uit. Lees Ezechiël 10 maar eens. En dan gaat de Heere doortrekken met zijn oordelen. Maar die oordelen die komen niet alleen maar over het volk van Juda. Nee, daar begint het. Want u weet het wel, hè? Het oordeel begint waar? Bij het huis van God. Daar gaat het beginnen. Kijk, de wereld is nog nooit op zijn plaats geweest, maar de kerk. En dan gaat God gaat zijn oordeel voltrekken over Juda. Maar ook over al die heidense volkeren. Maar die komen het laatst aan de beurt. En nu zijn we in de laatste hoofdstukken van de profetieën van de profeet Jeremia. En dan krijgen al die volkeren, die krijgen een beurt. Ook die broedervolkeren. Want Moab is het broedervolk van het volk van Israël. Ze zijn er verwant aan. Want u weet toch wel, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En toen hij moest gaan naar dat land waarvan de Heer had gezegd, naar dat land dat ik u wijzen zal. Toen is Lot meegegaan. Lot ging met Abraham mee. Het was Abrahams neef. Hij moest oom tegen hem zeggen. En u weet van de droeve scheiding die er gevallen is. Hè? Want de Heer die had gezegd, Abraham gaat uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Maar Abraham die moest steeds meer alleen komen te staan. Hè? Hij moest ook Lot toch kwijtraken. En dat is gebeurd. En dan weten we allemaal wel hoe dat gebeurd is. Hè? Dat Lot zijn ogen niet op heeft geheven naar de hemel toen hij de keus moest maken. Maar hij zag te laag. Hij keek naar de aarde. En hij zag daar die steden Sodom en Gomorra. Och, ze waren als de hof der Sieren. Die streek daar, daar wilde hij wel wonen. Vruchtbare streek. Geschikt voor zijn vee. Hoe dat er verder was, dat interesseerde hem niet zoveel. Als hij voor zijn vee maar genoeg voedsel had. Als hij maar rijk kon worden. Lot, een man die toch genade kende. Hè? Dat zegt Gods woord ook. Hè? Als Gods woord daar geen licht over had gegeven, dan zouden wij misschien zeggen, weg met die man. Maar de Heere die zegt, laat het in zijn woord optekenen, dat hij zijn rechtvaardige ziel daar gekweld heeft in Sodom. Hij heeft de keus gemaakt, Sodom. En nee, hij zou niet in Sodom gaan wonen. Hij sloeg zijn tenten op tegen Sodom. Maar dat is maar even gemeten. Dat is maar even. Want een mens kan zeggen, tot hiertoe en niet verder, maar we gaan steeds verder doen. Echt waar. Laten we onszelf maar niet vertrouwen, want we gaan steeds een stapje verder. En straks dan woont hij in Sodom en dan zit hij zelfs in de poort van Sodom. En die man die heeft ook kinderen. Maar daar heeft hij niet aan gedacht. Twee dochters. En die twee dochters die zijn meegegaan waarmee? Nou, het zedelijk verval van Sodom. En dat blijkt wel. In. Want straks dan worden die twee steden Sodom en Gomorra verwoest. Lot moet vluchten. Met zijn vrouw en zijn twee dochters. Zijn schoonzonen blijven achter. En die vrouw ziet om en die wordt een zoutkind daar. Heeft alleen zijn twee dochters nog. En wat doen nou die twee dochters? Die denken aan het nageslacht. Die voeren de vader dronken met wijn. En daarna liggen ze bij. En dan krijgen ze alle twee een zoon van hun vader. En dat is nou Moab. Moab en Amnon. twee broedervolkeren. Zo nauw verwant aan het volk van Israël. Nauw verwant aan Abraham. Uit wie dat volk is voortgekomen waarvan de Heer heeft gezegd. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nauw verwant aan dat volk waaruit eens het zaad, den Heere Jezus Christus, voort zou komen. Moab. Ja, en Moab is in de buurt blijven wonen van Sodom. Moab heeft zijn grondgebied gekregen bij de Dode Zee. Daar moet u Moab zoeken. Ten oosten van de Dode Zee. Dat is het grondgebied van Moab. En de Dode Zee, dat is de dood. Hè. Dat is de dood. Daar is geen leven mogelijk. En alle leven wat in de aanraking komt met de Dode Zee, dat sterft. Dus de Dode Zee spreekt ons van de dood. En daar woonde Moab. Hey, dat is al tekenend, gemeente. En u wordt ons vanmorgen, als de Heer het geeft, hij komt erin mee met de bediening van zijn geest, dan wordt ons als het ware in Moab een spiegel voorgehouden. Een spiegel moet je kijken. Ik hoop dat u vanmorgen in die spiegel mag zien. Bij het licht des geestes. Moab! Een volk wat woonde bij de dood. En wat daar leefde en wat daar kon leven. Daar vonden ze het leven. En dat is nou het beeld van u en van mij. De dood bij de dood. En daar kunnen we het nog goed uithouden ook. We zijn dood voor de dood. Dat was Moab ook. Ze woonden daar vlakbij de Dode Zee. Dus een volk wat zijn afkomst tegen heeft, heb je het alweer. Zijn we er wel eens achter gekomen dat we onze afkomst tegen hebben? Zijn we er wel eens achter gekomen dat we dood zijn voor de dood? Hoe komt dat nou eigenlijk? Omdat we allemaal van Adam afstammen. En door die ene mens, door de ongehoorzaamheid van die ene mens, is de dood in de wereld gekomen. En liggen wij net als dat volk van Moab, onder het oordeel van de dood. De geestelijke dood, daar begint het toch mee. Kinderen, jonge mensen, geestelijke dood. Onze geestelijke doodstaat, dat betekent totaal ongevoelig. Voor de Heere en voor zijn zalige dienst. En een dode, die doet niets, die ligt daar maar. En zo is het hier nou ook met dat volk van Moab. En zo is het nou ook met ons. En waar is het nou eigenlijk begonnen? Want daar ging het toch over in de eerste gedachte. Zouden we toch samen stil gaan staan bij de duur van die rust, die dodelijke rust? Wij zouden zeggen, de rust van het kerkhof. Dat is de rust van Moab. Dat is de rust van de mens van nature. Waar is het nou eigenlijk begonnen? De Heere die laat het in zijn woord optekenen. Moab is van zijn jeugd af aan gerust geweest. Altijd al. Altijd is Moab al in rust geweest. Daar heb je nou het beeld. En die rust die duurde maar voort. Eeuwen en eeuwen. Ja. Af en toe was er eens even onrust. Onder de regering van koning David. Nee, toen hadden ze niet zoveel rust. En ook niet onder de regering van Omri en Achab. Toen werd er even aan de boom geschud. Toen was er even onrust. Zou het allemaal wel goed gaan? Zouden ze wel zelfstandig kunnen blijven? Zouden ze hun positie daar ten oosten van de Dode Zee wel kunnen handhaven? Maar het was maar even. Zo stof in het leven. Dat er even een ogenblik van onrust is. Een plotseling sterfgeval. Een ernstige ziekte. Dat de dood zo nabij komt. En dat we voelen, het kan zo niet verder. Wie weet er niet van in zijn leven. Maar doorgaans, gerust. Want het was een onrust die weer overging. Het was maar even. En dan gaat het leven gaat weer verder. Dat is het leven van het volk van Moab. Dat is het leven van ieder natuurlijk mens. En dan waren ze verwant aan wie? Aan Gods volk. Ze waren verwant aan... Ze stamden immers af van Lot. En die was toch verwant aan Abraham. Zo dicht erbij te zijn. En weet u wat ze hebben gedaan? Hè? Die Moabieten. Hoogmoedig volk. Die spotten met het volk van Israël. Want er was zo'n ontzaggelijk groot onderscheid. Weet u welk onderscheid? Dat volk van Israël. Weet u wat die moeten klagen? Moet u eens lezen wat er staat in die 129ste psalm. Wat het volk van Israël daar zegt van zichzelf. Daar zeggen ze in het tweede vers. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Dat is wat. Dat is nou dat onderscheid. Dat volk van Moab rust. Weet u nog wat Asaf zei? Asaf die zegt. Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Daar heb je het nou. Dat is nou het geestelijke beeld van Moab. Goddeloos. Rust in de wereld. En goddeloos, dat betekent loos, leeg van God. Hey, dat is ieder mens van nature. Dus daar wordt ons beeld in getekend. Dat volk van Kamos, van Amos, was een goddeloos volk. En ze zagen neer op dat volk van Israël, op dat broedervolk. Want dat volk zat telkens in de benauwdheid. Dat volk dat kende strijd. Dat volk had geen rust. Ondanks dat ze gekomen waren in Canaan. Want u begrijpt wel, gemeente, dat Canaan waar ze ingekomen waren, was het aardse Canaan. Dat is zeker als een heenwijzing naar het hemelse Canaan. Dat is waar. Maar dat is het land der rusten niet, hè? Dat is het land der rusten niet. U weet wel, Abraham, Isaac en Jacob, ze hebben als vreemdelingen gewoond in dat land. Want ze zochten die stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Dat aardse Canaan was wel een afspiegeling van het hemelse Canaan. Maar het was toch het land der rusten niet. Dat heeft het volk van Israël wel ervaren. Hè? Het was een land waarvan Gods woord zegt wat zijn inwoners verteert. Waar altijd onrust was. Zeker ze hebben ook tijden van rust gehad. Maar doorgaans onrust. Benauwdheid. En benauwdheid dat betekent dat een mens in het nauw wordt gebracht. Dus de duur van die rust. Vanaf de jeugd af aan zijn ze gerust geweest. Maar nu, de aard van die rust. Dat is onze tweede gedachte. Dus Moab kent geen onrust. En nu gaat Jeremia, die gaat een beeld gebruiken wat het volk van Moab bijzonder zal aanspreken. Weet u waarom? Nou, dat land van Moab, dat was een land van bergen. Hey, en daarom was Moab ook zo veilig, hè? Want Moab woonde daar, ten oosten van de Dode Zee, tussen de bergen in. En ze dachten daar, wie doet ons wat? We woonden daar veilig en tegen die berghellingen, daar hadden ze de wijngaarden. Het was een land van rust, wijngaarden. En daar groeiden aan de wijnstokken de druiven. En als nou de oogst daar was, dan werden de druiven die werden getreden. En dan kwam daar uit die druiven de most, de wijn. En die werd verzameld in vaten, in flessen, in lederen zakken. En dan werd die wijn, die werd daar neergelegd. En als die wijn werd neergelegd, dan zakte de droesem naar de bodem en dan begon het gistingsproces. En weet u wat er nu met die wijn moest gebeuren? Die wijn in die vaten. Die wijn die daar bewaard werd ook in lederen zakken, maar hier wordt het beeld gebruikt van de vaten. Die wijn die moest niet stil blijven staan. Die moest niet stil blijven liggen, wat staat er in de tekst? Op zijn heffen. Dat betekent op zijn droesem. Want dan werd de smaak van die wijn, die werd niet goed. Dan werd die wijn, die werd veel te scherp. Weet u wat er met die wijn moest gebeuren? Dat de smaak van die wijn mild werd. Dan moest die wijn, die moest telkens worden overgegoten. Als dan de droesem weer naar beneden toe was gezakt, stond weer stil, dan moest dat vat weer in een andere vat worden geledigd. Telkens maar weer overschenken. Geen rust, En dat is nou het beeld wat hier gebruikt wordt door de profeet Jeremia. Dat is het beeld van het volk van Moab. Dat is het beeld, gemeente, van de mens van nature. Zo is het, dan is de rust in het leven. Dan liggen wij stil op onze heffing. Dan liggen we stil op onze droesem. Wat zou nou die droesem zijn, gemeente? Die droesem is nou de droesem der zonde. Dan leven we zo dodelijk gerust in de zonde. En dan denken we, het zal altijd wel zo blijven. Het is al van onze jeugd af aan. Is daar misschien uw leven mee getekend? Van uw jeugd af aan gerust geweest, nooit onrust in uw leven gekend. Ja, we hebben het net gezegd, wel eens een ogenblik, maar het ging weer over. Kan eens een ogenblik ontrust zijn, maar ach, dan herneemt het leven, herneemt zijn gang weer. U wordt weer meegesleurd in de romslomp van het leven. En je zet het weer van je af. Andere dingen nemen je gedachten weer in beslag. En de onrust is weer over. En hoe ouder dat het mens wordt. Van zijn jeugd af aan. Stilgelegen op zijn heffen. Op zijn droesem. Op zijn zonde. Dan worden ze mens ook steeds ongevoeliger. Dan kan er heel wat gebeuren. Maar dan gaan we toch zo weer verder. Gaan we zo weer over tot de orde van de dag en dan denken we, en zo zal het wel blijven. En zo was het ook bij dat volk van Moab. De oordeelsprediking van de profeet Jeremia, het heeft ze niet geraakt. Ze bleven er dezelfde onder. Ze bleven de afgoden dienen. Ze dienden de god Kamos. En gemeente, zo kan een mens ook nogal godsdienstig zijn. Maar een godsdienst zonder God. En dan kunnen we zomaar dodelijk gerust verder leven. Die zijn er wat, hè. Ook in de kerk. Niet alleen in de wereld. Die liggen op de droesem van de uitbrekende zonde. Maar ook in de kerk. Gemeente, dan maken we gronden voor de eeuwigheid die geen gronden zijn. Moet je denken aan het volk van Israël. Wat hebben ze niet gezegd? Tegen de Heer Jezus. Wat? Wij? Wij zijn Abraham's zaad. Oh, wat leefde dat sterk onder dat volk. Wij zijn Abraham's zaad. Wie doet ons wat? Net als dat volk van Moab. Ze dachten, we zijn zo veilig tussen de bergen in. Wij zijn Abraham's zaad. Heeft Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, het niet gezegd dat God bij machten was om... Hij zegt zelfs uit deze stenen, die daar zo veelvuldig in de woestijn lagen, om uit deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. En wat heeft de Heer Jezus gezegd? We hebben Abraham tot een vader. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, wat Abraham tot een vader? Weet u wie uw vader is? Weet u op wie u lijkt? Leek u maar op Abraham. Was Abraham uw vader maar? Maar uw vader, dat is de duivel. Dat is de mensenmoordenaar van den beginnen. En zo zijn er wat mensen. Ook onder ons. Die rust zoeken, weet u waarin? In het feit dat ze gedoopt zijn. Trouw naar de kerk toe gaan. Gods woord lezen. Kortom. Zo godsdienstig zijn. Misschien zelfs wel aan het heilige avondmaal gaan. En ze menen, wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn de kinderen des verbonds. En er nooit bij stil hebben gestaan. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, heeft ze nooit geraakt. Maar de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis, al daar, al waar zal zijn. Wening en knersing der tanden. Mensen, en dat komen tegenwoordig zoveel tegen, die een bekering hebben zonder wedergeboorte. Een heiligmaking zonder een rechtvaardigmaking. Waar de wortel van de zaak ontbreekt. En die denken, met een net leven komen we er wel. nooit onrust gekend. Nooit onrust gekend. Wat is toch noodzakelijk, hè? Dat we onrustig worden gemaakt. Moet ik denken aan die man die een godvrezende moeder had. En die moeder die had tegen hem gezegd: jongen, als je ooit in de benauwdheid komt, wijs de Heer op je gedoopte voorhoofd. En dat gebeurde, die jongen die kwam in de benauwdheid. Want hij werd door de Duitsers opgepakt, had dingen gedaan die niet mochten. En hij kwam in de dodencel terecht. En de andere morgen zou hij de kogel krijgen. Nou, is dat benauwdheid of niet? En in die benauwdheid heeft hij tot God geroepen. En wat zijn moeder had gezegd, heeft hij gedaan. En hij leefde er helemaal niet naar, hoor. En het wonderlijke was, die man die mocht de andere dag de gevangenis uit. Hij kreeg de kogel niet. Kreeg de kogel niet. En toen dacht hij dat hij bekeerd was. En heeft hij rust opgevonden. Net zo lang totdat hij onder een prediking kwam. En dat was jaren en jaren later. En toen kreeg hij te horen, dat is een druggrond. Toen trok de Heer alle grond onder zijn voeten vandaan. Zou je het graag willen? Nee toch? Wij willen graag rust. We begeren een valse rust ontzettend. Net als het volk van Moab. Rust, dat wil een mens in zijn leven. Doorgaan in ons leven. Of we liggen op de droesem van onze ongerechtigheid. Of de droesem van onze eigen gerechtigheid. Wat is zo noodzakelijk, hè? Dat er onrust in het leven komt. Want weet u, daar is geen rust in te vinden. We gaan naar onze derde gedachte. Daar gaat het over de oorzaak van die rust. Dan lezen wij: en heeft niet gewandeld in gevangenis. Hey. Daar heb je nou zo'n groot verschil met het volk van Israël. Hè? Dat volk van Moab zal ook in de gevangenis terechtkomen. Moet u maar eens lezen wat erop volgt. De Heere die zegt: daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren. Komt hij in de gevangenis terecht. En zijn vaten ledigen. En hun lieder flessen in stukken slaan. Het was toch een land van wijnbouw, hè? Wijn. Die vaten met wijn, die zullen gebroken worden. Die flessen, die zullen in stukken geslagen worden. Moab zal beschaamd worden. Ze waren zo trots. Het was zo'n hoogmoedig volk. Ze zagen zo laag neer op dat volk van Israël. Altijd maar in de verdrukking. En zij, ach, ze woonden daar toch zo veilig tussen de bergen. Maar Moab zal beschaamd worden, zegt de Heer. Hun lieder vanwege Kamos, gelijk als het huis van Israël beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun lieder vertrouwen. Dat volk van Moab, dat vertrouwde nu op Kamos. Dat was hun god. En het volk van Israël, dan gaat hier even terug in de geschiedenis. Bethel, weet u toch? De gouden kalverdienst. Onder Jerobeam de eerste, de gouden kalverdiensten dan en te Bethel. Komt de Heer er nog even op terug. Maar dat volk van Moab, dat is niet beter, hè? Dat is echt niet beter. Nu zullen ze straks ook wat onderdrukt worden. Nu zullen ze straks ook weggevoerd worden. De Heer die zegt het, naar vreemde plaatsen. Maar dat hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Maar het volk van Israël wel. Het volk van Israël, dat wist van gevangenissen. Dan denken we in de allereerste plaats waaraan, hoe dat volk van Israël 400 jaar is geweest in Egypteland. En hoe ging dat nou in het begin? Hadden ze daar goed naar de zin, hè? Dan woonden ze daar in Goshen. Die plaats die had Jozef ze aangewezen, die hadden ze van Farao gekregen. Daar hadden ze het best naar de zin. En daar hadden ze wel willen blijven. Want dat was een best stuk land voor schaapherders, hoor. In de Nijldelta. Maar dat werd anders, hè? Want er stond een farao op die Jozef niet gekend had. En toen werd het anders. Die wist niet van Gods grote werken. En toen ging die farao, die zag dat volk, wat? Dat volk, dat was een gevaar. Dat was een bedreiging. En dat volk van Israël, dat werd verdrukt. Toen kwam de verdrukking. Toen kwam dat volk in de gevangenis. Toen werden ze slaven. Moesten ze slavendienst gaan verrichten. Toen werd de rust die werd opgezegd. Want ze konden daar niet blijven. Ze moesten Egypte gaan verlaten. De Heere kwam de rust bij dat volk op te zeggen. En ze wandelden in gevangenis. Ze waren geboeid. Gevangenen. En Farao ging dat volk steeds meer verdrukken. En die banden die gingen steeds meer knellen. En dat volk dat ging gevoelen. Als we hier blijven, dat wordt de dood. Dat wordt omkomen. En toen is dat volk dat is gaan kermen. Dat is gaan roepen tot God. En toen heeft de Heer gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En toen heeft de Heer die heeft dat volk verlost. Door de hand van Mozes. En nou zijn de eeuwen zijn voorbij gegaan. En nu gaat dat volk de ballingschap in. Dat is in de tijd van Jeremia. Moet dat volk de ballingschap in. Dan komen ze weer in de gevangenis. In de druk. En dan gaat er wat gebeuren. De Heere die gaat dat gebruiken. Weet u dat? Dat volk van Israël in de gevangenis in Egypte heeft God het willen gebruiken dat dat volk weer ging roepen tot God. En daar in de Babylonische ballingschap ook, dat volk dat komt in de gevangenis terecht. Maar het is zo anders als Moab, hè. Moab heeft er niets van geleerd. Maar de volk van Juda wel. Allemaal? Nee, niet allemaal. Maar er zijn er onder dat volk van Juda geweest, hè. Die kwamen in de gevangenis terecht. En die gingen dat voelen. En die zijn tot God gaan roepen. Die hebben de eenzaamheid hebben ze opgezocht. Ze zijn aan de rivieren van Babel terechtgekomen. De steden hebben ze verlaten. De eenzaamheid opgezocht. En daar hebben ze de nood uitgekermd. Ze waren gevangenen. Hoe zouden ze ooit terug kunnen keren naar Sion? Zou dat ooit moeten gebeuren? Maar dat heeft de Heer gedaan. God baande ook voor dat volk. Door de woeste stromen. Door de brede stromen en de woeste baren ook voor dat volk een pad. Straks mogen die ballingen terugkeren. Maar ze zijn in de nood gekomen. En dat is nou zo noodzakelijk, gemeente. Wij leven in een tijd waarin word je behouden zonder dat je verloren gaat. Men spreekt over verlossing zonder dat men de ellende heeft leren kennen. Maar dat is nou zo noodzakelijk. Dat wil de Heer nu gaan laten zien. Dat volk van Moab heeft geen gevangenissen gekend. En dat kent een mens van nature niet. En ook een godsdienstig mens kent niet. Die weet niet van de gevangenis. Die weet niet van die banden waarmee die gebonden is tot de dood toe. Weten we niet van. Moet je nou om vragen. Dat je dat mag gaan voelen. Gebonden met banden tot de dood toe. Want de zonde, gemeente, dat is een band, daar kunnen we ons nooit van losmaken. We zijn slaven geworden van de zonde. Heb je dat al eens gevoeld? Dat u een gevangene bent. En dat je in eigen kracht nooit uit die gevangenis kan breken. En dat je die banden nooit kan verbreken. Maar dat er nou eentje is. En die heeft zichzelf ook laten binden. Weet wel wie dat is, hè, jonge mens? In de hof van Gethsemane. Hij liet zichzelf binden. Dan komt daar die gewapende bende de hof binnen. Ze hebben Judas bij er. Is de Heer Jezus toen weggevlucht? Nee. Toen heeft hij gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat betekent de vrijheid voor zijn kerk. En hij in de band. En dan laat hij zijn gevrijwillig binden. Moet je eens denken, Simpson. Ach, als die gebonden werd. Die touwen, die verbrak hij alsof het vlasdraadjes waren. En nou zie je de meerdere Simpson. Had hij toch ook kunnen doen. Maar dat wilde hij niet. Heeft zij gelaten binden. Die banden, weet je wat dat eigenlijk waren? Die touwen waarmee hij niet zich liet binden. Dat waren touwen eigenlijk die spraken van de banden des doods. Dat wist hij. Maar weet je wat die banden eigenlijk ook waren? Dat waren de banden van de liefde. Waarmee die verbonden was aan zijn vader en aan zijn kerk. Want nou wilde hij de dood ingaan. Zo was hij nou gebonden. En dan gaat hij dadelijk naar Golgotha. En dan wordt hij genageld aan het vloekhout. Hij gebonden. Hij in de gevangenis. Hij in de benauwdheid. Waarom? Dat hij nou die geestelijk gevangenen, die gebonden zijn, vrijheid zou kunnen schenken. En daarom is zo noodzakelijk, gemeente, dat we dat gaan leren verstaan. Wij zijn gebondenen. Wij zijn gevangenen. En dan kan je de ware vrijheid krijgen dan. Dan word je gebondenen van Christus. Net als Paulus dat was. En dat is nou de ware vrijheid. Om gebonden te mogen zijn aan hem. Die het gezegd heeft dat het zijn spijze was. Om de wil van zijn lieve vader te doen. Dan is een mens werkelijk vrij. We gaan naar onze vierde gedachte. Gaat het over de gevolgen van die rust. Maar eerst gaan we samen zingen. Van de 66e psalm. En daarvan het vijfde vers. Het net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons beknauwd. Gij die door hun heerszucht ons vertreden. Gij gaaft ons over aan het geweld en wat er verder volgt.
Thank you.
onze vierde gedachte, gemeente, de gevolgen van die rust. Want we lezen, daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. U weet het wel, hè? Die wijn die op zijn heffen stil bleef liggen, dat was niet goed. Die wijn die was scherp en die werd steeds scherper. En de geur die wijn verspreidde, die was ook niet goed. Dat werd steeds erger. Dat werd niet beter. Die wijn die moest van vat in vat geledigd worden. En dat gebeurde niet. En weet u wat het betekent, gemeente? We gaan steeds verder in de zonde. Het is een ontwikkelingsproces. Het gaat steeds verder, steeds verder. Maar daarin verandert het mens niet. Maar weet u wat nu noodzakelijk is, hè? Dat we van vat in vat geledigd worden. Dan komt er een andere smaak en dan komt er een andere geur. Hey, anders dan smaakt de zonde. Dan is de zonde ontzoet. Maar dan wordt de zonde die wordt bitter. Dan komt er onrust in het leven. Dat is zo noodzakelijk. Hè? Dat de Heer ons een halt komt toe te roepen. We hebben net gehoord van... Er kan wel eens geschud worden aan de boom van ons leven. We kunnen wel eens een neep in onze conscientie krijgen. We kunnen wel eens een ogenblikje hevig verontrust zijn. Dat we denken, maar zo kan het niet verder. Wat gaat op de eeuwigheid aan en dadelijk sta ik voor de rechterstoel van Christus om verantwoording af te leggen. Maar dat maar even is en dat gaat zo weer verder. Maar dat dat blijvend mag zijn. Dat er een blijvende onrust in het leven komt. Dat volk van Moab kent de rust, maar we hebben gehoord dat volk van Israël. Dat is de grote tegenstelling. Benauwd van de jeugd af aan. Dat is zo noodzakelijk dat dat waar wordt in uw leven. De benauwdheid gaat leren kennen. En droefenis. Hey. En dan van onze jeugd af aan. Weet je wat dat betekent, jonge mensen? Dat is nou het allerbeste als het gebeurt in je jonge leven. Want hoe ouder dat een mens wordt, hoe onverschilliger, hoe ongevoeliger. Betekent natuurlijk niet dat God geen oude mensen kan bekeren. Hij is een almachtig God. Hè? Hij kan het hardste hart kan niet verbreken. We kunnen nog zo rustig zijn en hij kan in een ogenblik tijd onrust geven. Maar het is wel de beste tijd. Van de jeugd af aan gerust. En van de jeugd af aan benauwd. Dat geldt van het volk van Israël. Komt er een benauwdheid in het leven? Komt er een onrust in het leven? Komt er droefheid in het leven? Wat voor een droefheid? Dan krijgen we een andere smaak. Dan krijgen we smaak in de dingen. Wat? Die betrekking hebben op God en op zijn zalige dienst. Dan krijgt de mens een liefdesbetrekking op God. Dan gaat hij het voelen, ik ben God kwijt. Ik moet met God verzoend worden. Hoe komt ooit goed tussen God en tussen mijn ziel? Moet je denken, die wijn, de smaak werd anders, maar de geur die werd ook anders. De geur die die wijn verspreidde. Dan wordt de geur van je leven wordt anders. Dan zien vader en moeder het, kinderen. Dat er wat anders in je leven is, ook al probeer je te verbergen. Dan ga je graag naar Gods huis. Dan ga je Gods woord ga je lezen, ga je onderzoeken, ga je stuk lezen. Dan ga je goede boeken lezen. Dan ga je vrienden op school gaan merken en je vriendinnen. Dan wordt heel je leven wordt anders. Dan krijg je smaak in de dienst des Heren. En wat wordt de zonde dan bitter? Bedreven niet alleen tegen een heilige en rechtvaardig God, maar bovenal tegen een goed God. De liefde Gods is uitgestort in het hart. En de liefde die kan niet missen. Dan gaat de Heer, die gaat het zeggen, wat hij heeft gezegd tegen Jeremia. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid, gaat de Heer trekken. Weet u wat de Heer dan gaat doen? Dan gaat hij ze trekken, dan gaat hij ze lokken, dan gaat hij ze voeren in de woestijn. Want dan denken wij nog in het begin dat we van die brave godsdienstige mensen zijn, dan worden we vroom. Maar dan gaat de Heer, die gaat overal de grond uithalen. Dan gaan we het leren verstaan dat we ook met onze gerechtigheden van God niet kunnen bestaan. Gaat hier de grond gaat hij halen. Uit onze kerkgang, uit ons bijbellezen, uit ons bidden. Het gaat er niet buitenom hoor. Maar dat is de grond niet. Weet u wat uit de grond is? Dat is Christus. En dan moeten we met alles aan een einde komen van onszelf. Met al ons werken. Met al ons zwoegen. Met al ons slaven. Want nou is er eentje die heeft gearbeid. Dat is die knecht des Heeren. Rusteloos heeft hij gearbeid. Rusteloos. Hij kende ook geen rust. Geen rust. Totdat hij het werk had volbracht. Toen heeft ook hij gerust in het graf. Toen lag daar zijn lichaam in het graf en zijn ziel was bij God. Toen was de rust. Toen vond God de Vader rust in dat volbrachte werk van zijn eigen lieve zoon. Hier wordt de rust geschonken. Dat is die rust die Christus heeft verworven op Golgotha. Door volkomen te gaan voldoen aan het goddelijke recht. En is zo noodzakelijk om hem te gaan leren kennen. In de gangen van zijn vernedering. Hoe dat hij daar geboren is in bed. Hoe dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Hoe dat hij geboren is uit de maagd Maria. Hoe dat daar is begonnen. Daar is hij begonnen als borg. En zo heeft hij rusteloos gearbeid. Om hem zo te gaan volgen. In de gangen van zijn diepe vernedering. Maar dat hij op Golgotha moest voldoen aan het heilig recht van God. Daar ging het recht dringen. En daar vroeg het recht, betaal me wat geschuldigd zijn. Weten we daarvan in het leven, gemeente? Dat dat recht gaat dringen. Dan kan er veel in het leven geweest zijn. Dan kunnen we veel in de middelaar gezien hebben. Maar dat nou die middelaar de dood in moet gaan. De discipelen verstonden er niks van. En dat is nog zo bij Gods kerk. Daar begrijpen ze nou niks van. Zoveel in hem mogen zien. De koning mogen zien in zijn schoonheid. Het uitgeroepen. Alles wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. En daarna met alles weer de dood in moet. Dat is wat. Met een geopenbaarde Christus de dood in te moeten. Geen rust. Want waar ligt nou de rust? De rust die ligt daar. Waar hij volkomen heeft voldaan. Waar wij met alles de dood ingaan. En daar ligt nu net de eeuwige winst. Daar ligt nu het leven. Zo heeft hij de rust verworven. Dan mogen ze rusten. Mogen ze zinken en zakken op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die het alles heeft voldaan. Die de rust heeft verworven. Die daar gelegen heeft in het graf. Maar die van de dood niet gehouden kon worden. Die ten derde dagen van de doden is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgewekt. Opgewekt waarom? Omdat hij volkomen heeft voldaan. Heeft uitgeroepen, het is volbracht. En op de paasmorgen heeft de Vader gezegd, het is volbracht. Heeft hij het stempel gezet. Op het werk van zijn zoon. Volbracht. De Vader is genoeg gedaan. Het recht van God is bevredigd. De zaligheid is verworven. Zo kan er een volk zalig worden. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door de gerechtigheid. Heer, als dat waar mag zijn in het leven van ons kerk. Als ze mogen zien op hem. Als dat, daar dat dal Achor wordt tot een deur der hoop. Dan mag daar rust zijn. Rust in het volbrachte werk van Christus. Maar dat is ook maar een ogenblik. Dat is ook maar een ogenblik. De kerk die wordt voortgedreven door de onrust. Hier is het land der rusten niet, weet u nog? Want weet u, nu hebben ze een verdorven natuur. En daar hebben ze nou de leven lang tegen te strijden. Die oude mens en die moet sterven. En dat geeft ook strijd. En strijd geeft altijd onrust. En als ze nou eens mogen zien op de overwinning die Christus heeft behaald. Dan is er weer rust. Maar dat is maar één. Dat is maar even. Dan mag de hemel wel eens op aarde zijn. Maar dat is zo weer voorbij. Dat zijn uurtjes van korte duurtjes. Dat is zo genoten. En ook zo weer toegesloten. Omdat de Heer het aan zijn volk wil leren. Hier is het land der rusten niet. Hier krijgen ze de rust niet. Wel voor ogenblikken. Wat we net hebben gezegd. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust smaak. Hier de alk en liefde dronken. Is het wel zwaar geweest onder de bediening van het woord? Onder de bediening van het sacrament? Dat zijn die pleisterplaatsen. Nog even rust worden genoten. Maar dan is het weer waar. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Hier is het land der rusten niet. Hey, en daarom, als het nou gaat over van vat in vat geledigd te worden. Gods kinderen worden van vat in vat geledigd. Telkens trekt de Heer de grond er maar weer onderuit. Want telkens zoeken ze maar weer bij zichzelf. En ze moeten telkens maar weer zakken en zinken. Op het volbrachte werk van Christus. Dan moet ik denken aan die oude mannen. Die zei tegen zijn dominee, hij zei dominee. Toen hij bij hem kwam, hij was aan het eind van zijn leven. Hij was een man die de Heer mocht vrezen. Hij zegt, ik heb zojuist nog al mijn spaarcentjes voor de Heer op tafel gelegd. En heeft ze er allemaal van afgeveegd, begrijp ik. Weet u dat dan moet worden? En daar wordt God nou in verheerlijkt. Dan is er niets van de mens meer bij. Wat we nou lezen van die arme Lazarus. En de bedelaar stierf. Hey, er zijn wat kinderen van God gestorven. Met die benen van de tollenaar op de lippen. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Heren, we mochten nog een ogenblik samen zijn in uw bedehuis. Maar nu kunnen wij het niet verder brengen dan door. Maar zou u het willen brengen in het hart? Want dat is toch uw werk, Heer. Opdat geen vlees, ook geen ambtelijk vlees, zou roemen voor u. Zou u zo nog met de gemeente willen zijn, geef vanmiddag ook getrouwheid om weer op te komen onder de bediening van uw woord, schenk dan alles wat nodig is. Zegen het uwe en verzoen het onze, zowel in het luisteren als in het spreken. Geleid toch over onveilige wegen. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen tot slot, gemeente, Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en in de trotse nek toekeren. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.